Arthur heeft er veel meer over. Dus Arthur, can I welcome you to the stage? En welkom met een geweldig applaus. En nogmaals, Hanny zal hem vertalen.
Good morning.
Goedemorgen.
Good morning, that's good. Most of you understood that.
De meeste van jullie begrepen dat. Tata.
Thank you so much. Can I go now? Yeah. Thank you so much for Charis Bible College here in the Netherlands to invite me to come and share this time with you.
Dank jullie wel dat Charis mij heeft uitgenodigd om hier te zijn en mijn getuigenis te delen.
It is always one of my big pleasures to be a speaker at the extension schools.
Ik vind het altijd heerlijk om in de verschillende scholen van Charis te spreken.
God has really blessed me with that privilege.
God heeft mij echt gezegend met dat voorrecht.
And so I hope that this time together is going to be a fruitful time for all of us.
En ik hoop dat dit dan ook een hele vruchtbare tijd wordt voor ons allemaal.
Can I quickly just see the hands of all the students that
are
here?
Kan ik de handen van de studenten even zien?
Amen. Actually, what I should do, who are all the visitors?
Wie zijn alle bezoekers?
Give the visitors a hand. Hallelujah. Yay. Amen. Praise God. I guess that this conference is going to take the form of a school day.
Ik denk dat deze conferentie een beetje de vorm van een schooldag aan gaat nemen.
As they have me ministering for 50 minutes.
Want ze hebben me ingedeeld voor 50 minuten.
And I'm going to teach a series of teaching.
En ik ga een serie onderwijslessen geven.
So those of you that are visitors will get a little taste of what Charis Bible College is like.
Dus jullie bezoekers die krijgen een beetje een voorproefje van wat Charis Bijbelschool een beetje inhoudt.
Amen. Praise God. Let's come before the Lord in prayer. Father, I just thank you for this wonderful time.
Vader, ik dank u voor deze prachtige tijd.
I thank you that you have sent your Holy Spirit.
Dank u voor uw Heilige Geest die u gezonden heeft.
To abide with us.
Om bij ons te verblijven.
And to teach us and to guide us.
En ons te leren en te leiden.
So we open our hearts.
Dus we zetten ons hart open.
And our minds.
En ons denken.
To be influenced.
Om beïnvloed te worden.
Through your spirit.
Door uw geest.
Give us understanding.
Geef ons begrip.
But more importantly, Father.
Maar nog belangrijker.
Give us revelation this morning.
Geef ons nog meer openbaring.
In Jesus' naam.
In Jezus' naam.
Ja. Amen. I want to begin today.
Ik wil vandaag beginnen.
With laying a foundation and most probably.
Met een fundament te leggen.
This session and next session. Will be just the foundation of getting you onto the right plane of thinking.
En de eerste twee lessen die zullen wel fundament leggen voor een juiste manier van denken.
You know, I have been in ministry now for 37 years.
Ik ben nu 37 jaar in de bediening.
I pastored a church for 16 years.
16 jaar heb ik een gemeente gehad.
I've been traveling all over the world ministering in conferences.
Heb over de hele wereld gereisd en op conferenties gesproken.
In churches.
In kerken.
And of course Bible colleges.
En natuurlijk ook bijbelscholen.
And I have noticed some things, especially in the last 8 years.
In de laatste 8 jaar zijn me een aantal dingen opgevallen.
I've noticed by talking to people and listening to people.
Ik merkte dat als ik met mensen praatte, naar ze luisterde.
And especially now that I've been more involved with Charis Bible College.
En vooral nu ik meer betrokken ben bij Charis Bible College.
I refer to the students as serious Christians.
Dan denk ik aan de studenten echt als serieuze christenen.
They are not just churchgoers.
Niet zomaar kerkgangers.
And I've noticed that when I speak to people and sometimes to the students.
En ik heb gemerkt dat als ik met mensen spreek en soms ook met studenten.
That people will talk about the things of God in a specific way.
En dan praten mensen over de dingen van God op een specifieke manier.
Now, you know, the Bible says what the heart is full of, the mouth will speak.
En de Bijbel zegt ook dat waar het hart vol van is, daar spreekt de mond van.
And in many cases.
En heel vaak.
I have found that when I speak to believers.
Heb ik gemerkt dat als ik met gelovigen spreek.
And I hear what they say about God.
En dan hoor ik wat ze zeggen over God.
When they talk about the Holy Spirit.
Als ze het over de Heilige Geest hebben bijvoorbeeld.
When they talk about the things of God.
Of over de dingen van God.
That there many times I hear what they saying.
Dat ik heel vaak wel hoor wat ze zeggen.
And then I say to myself.
En dan zeg ik bij mezelf.
But I don't see it that way.
Maar ik zie dat niet zo.
Now, I don't always try to correct people.
En dan ga ik niet altijd mensen corrigeren.
But what I did is I started writing down some things.
Maar ik ben toch wat dingen op gaan schrijven.
And say to myself, why is it that I see things differently?
En dan zeg ik bij mezelf, waarom zie ik dingen dan anders?
And I believe that what I'd like to share with you this week, or these 2 days.
En ik denk dat ik met jullie in deze 2 dagen wil delen.
Is to be able to perceive the things of God correctly.
Dat je de dingen van God ziet op een juiste manier.
If you have your Bibles with you, or whatever, your iPads or your phones where you have your Bible with you.
Je iPad of je telefoon.
Go with me to 1 Corinthians chapter 8.
Ga dan met mij naar 1 Korinthe 8.
And verses 1 through to verse 3.
En dan gaan we lezen vers 1 tot en met 3.
Now I am going to read out of the Amplified Version.
En Arthur wil lezen uit de uitgebreide vertaling die we niet in het Nederlands hebben.
Thank Amplified. You. Yeah, which I realize you don't have in your language.
Ja, het is niet in onze taal beschikbaar nog.
So I'm going to highlight some of these things in the Amplified Bible.
En ik wil daar sommige dingen wat uit omhoog lichten.
But I want to start by making a statement.
Maar ik wil beginnen met een uitspraak.
I discovered that it was very important to realize.
Ik heb ontdekt dat het heel belangrijk is om je te beseffen.
That the mere knowledge of scripture alone.
Dat hoe meer stukjes van de Bijbel die je alleen kent.
The mere knowledge of your Bible.
Alleen de kennis van je Bijbel.
Alone.
Op zich.
Without knowing, understanding and believing.
Zonder dat je begrijpt. En gelooft en kent.
And experience.
En het ook ervaart.
The unconditional love of God.
Die onvoorwaardelijke liefde van God.
Will never get you to the place where you can see and understand the gospel correctly.
Dan zul je nooit op de plek komen dat je werkelijk het evangelie ziet en begrijpt.
I think I must try to. You know, explain what I'm saying here.
Ik denk dat ik een beetje moet uitleggen wat ik hier zeg.
You know, we are at Caris Bible College.
Wij zijn hier in Caris Bible School.
And at Caris Bible College, we put a lot of emphasis on the word or on the scriptures.
En als deze als Bijbelschool, dan leggen wij echt een nadruk op de schrift, op de Bijbel.
And that is very, very, very important.
En dat is ook ontzettend belangrijk.
But I want you to listen carefully to what I'm saying, and that is that.
Maar ik wil wel dat je heel goed luistert naar wat ik zeg.
That the mere knowledge of Scripture alone.
Dat hoe meer kennis dat je alleen krijgt.
You know, and I'm sure you know people like this.
En ik weet wel zeker dat je ook mensen kent die zo zijn.
That have a tremendous ability to have Bible knowledge.
Die een geweldige kennis hebben van de Bijbel.
You know, I like to put myself in the same category as Paul.
ik vind het leuk om mezelf in dezelfde categorie te stellen als Paulus.
Paulus said.
Paulus zei.
Paul said, somewhere in the scriptures it says.
Ergens in de schrift staat.
So I'm like Paul.
Dus op die manier ben ik als Paulus.
It doesn't mean I don't know my Bible.
Dat betekent niet dat ik mijn Bijbel niet ken.
It's just that I have not swallowed the Bible.
Maar ik heb hem niet doorgeslikt.
I don't know if that translates.
Ik weet niet of.
It didn't look like it translated.
Hij heeft hem niet ingeslikt.
But you know, there are some people, they know every verse.
Maar sommige mensen kennen gewoon elk vers.
I mean, there are some people.
Er zijn mensen.
No matter what verse you think about.
En het maakt niet uit wat voor vers je aan denkt.
They know the address.
Zij weten precies waar het staat, het adres.
And God forbid that you mistranslate or misquote that verse.
En God verhoede dat jij dat vers misquote.
Then they will say, it doesn't say that.
Dan zeggen ze, maar dat staat er niet.
It says this, this and this.
Het staat dit, het zegt dit, dit en dit.
I can see some of that are smiling. You know people like that.
Ik zie sommige mensen glimlachen. Die kennen wel zo iemand.
And those who are not smiling, you are those people.
En degene die niet lachen, dat zijn vast die mensen.
Amen. And you know, it is very important for us to know the scriptures.
En het is heel belangrijk dat je de schrift kent.
But.
Maar.
Paul says, and we're going to have a look at this here in 1 Corinthians chapter 8 and verse 1 through to verse 3.
Maar in Paulus zegt, die kent ook de schrift, in hoofdstuk 8 van 1 Korinthe, 1 tot 3.
We know that this passage of scripture.
Dan weten we dat dit stukje schriftgedeelte.
Is where Paul is addressing an issue in the church.
Daar gaat het over dat Paulus iets bespreekt wat gaande is in de kerk.
Now, has anybody here been involved in church before?
Is iemand betrokken bij een kerk van af geweest?
Okay, so most of us have been involved in church, right?
Dus de meeste van ons zijn wel bekend met de kerk.
How many have you have been involved in church where there's issues?
Wie heeft wel meegemaakt dat er dingen aan de hand waren in de kerk?
There's almost more hands up now.
Er zijn er bijna nu meer handen omhoog.
So, you know, we understand church and we understand issues in
wij
the church.
Wij begrijpen dat de kerk er is en ook dat er problemen zijn in de kerk.
Now, in this particular church.
In deze speciale kerk, waar het hier over gaat.
There was the issue about food offered to idols.
Was het een probleem met wat eten wat aan afgoden gewijd werd?
Now, I'm not going to be teaching about whether food offered to idols should be eaten in the by Christians, but the problem was.
Ik ga niet hebben over of je voedsel dat aan afgoden gewijd is of je dat mag eten of niet, maar het probleem hier was.
There were factions in the church in Corinth.
Dat er gewoon er waren scheuringen in die kerk daardoor over deze zaken.
Amen. And so what happened was is that there were people in the church.
Dus er waren mensen in de kerk.
Who believed that if you're going to be a really serious Christian.
Die geloofden dat als je werkelijk een serieus Christen was.
If you are going to be a true disciple of the Lord Jesus Christ.
Als je werkelijk een echte discipel wil zijn,
that you will never eat food offered to idols.
Dan eet je nooit eten wat aan afgoden gewijd is.
Now, we don't have that particular problem in the church today.
Nou, dat soort problemen hebben wij niet in de kerk.
But we have similar ones.
Maar het lijkt er soms wel op.
I mean, we have similar things in the church, in church factions.
Wij hebben verschillende dingen die gebeuren en die verdeeldheid brengen in de kerk.
But on the other side,
maar aan de andere kant,
there were people in the same church.
Zijn er mensen in dezelfde kerk?
Who said there is absolutely nothing wrong with eating food offered to idols.
Die zeggen dat gewoon het is niks mis mee om eten te eten wat aan afgoden gewijd is.
So there was this issue and this strife.
Dus er was verdeeldheid en er was wat strijd, wat wrijving.
And now Paul is going to address this.
En daar spreekt Paulus over.
And in his address to this group of people.
En hoe hij dat bespreekt met deze mensen.
We are going to find some really powerful truth.
Daar kunnen wij echt hele krachtige waarheden in vinden.
So I'm going to start in verse 1.
Dus ik ga in vers 1 beginnen.
Paul says.
Daar zegt Paulus.
Now about food offered to idols.
Nou, wil ik het hebben over voedsel dat aan afgoden is geofferd.
He says, of course we know that all of us possess knowledge concerning these matters.
Hij zegt, we weten allemaal dat we daar kennis over bezitten.
Now, I don't know if and again, I'm not sure, you know, by translation, if it comes across.
En ik weet niet zeker of het wel helemaal door letterlijke vertaling but overgebracht wordt.
But can you almost hear a little bit of sarcasm?
Maar kun je wel eens wat sarcasme horen?
In Paul's address here.
In wat Paulus bespreekt.
Paul is saying this. He says, when it comes to this issue you have.
Maar Paulus zegt, als het nou komt met het, als het nou aankomt op het probleem wat je hier hebt.
The one group says, no food offered to idols.
Dan zegt de ene groep, er mag geen voedsel aan afgoden geofferd
worden. The other group says, there's nothing wrong with eating food to idols.
En de andere kant zegt, er is niks mis mee om dat toch te eten.
And what he says,
maar wat Paulus zegt,
he says, when it comes to this issue,
maar hij zegt, als het hierop aankomt,
on this side,
dan is het aan deze kant,
and this side,
en deze kant,
of course,
natuurlijk,
we all know,
wij weten allemaal,
meaning the ones who are against it,
dus degene die er tegen zijn,
they the ones that will say,
zijn degene die zullen zeggen,
we know.
Wij weten dat.
We know what the Bible says.
Wij weten wat de Bijbel zegt.
We know and God has shown us. God has shown us.
En God heeft het ons laten zien.
And the people who are on the other side.
En de mensen aan de andere kant.
They say.
Die zeggen.
We know.
Wij weten.
And God has shown us.
En God heeft het
and
ons laten zien.
And we have our verses.
En wij hebben de verzen daarvoor.
Have you seen that happen before
Heb
in
je
church?
Dat wel zien gebeuren in kerken?
Amen. And so Paul is saying, he says, of course.
En Paulus zegt, natuurlijk.
When it comes to this issue,
als het op deze dingen aankomt,
we all have knowledge.
Dan hebben wij allemaal kennis.
Concerning these things.
Over deze dingen.
He says, yet mere knowledge.
Maar zegt hij, alleen kennis.
Causes people to be puffed up.
Maakt dat mensen opgeblazen worden.
To bear themselves lofty and proud.
En die gaan gewoon een beetje trots doen.
That's a powerful statement he's making there.
En dat is echt wel een heel zwaarwegende uitspraak die hij hier doet.
Because what Paul is saying here.
Paulus zegt eigenlijk.
That you can have all the knowledge.
Je kunt alle kennis wel hebben.
Even of the scriptures.
Zelfs van de schrift.
But all that will do for most of us.
Maar wat dat zal doen voor de meeste van ons.
Is causes us to be proud.
Is dat wij er trots van worden.
I know. I know better than you.
En ik weet het eigenlijk beter dan jij.
Amen. Are they usually this quiet? But listen to the next part of that verse.
Maar luister naar het volgende stukje van dit vers.
He says, but love.
Daar staat, maar de liefde.
That means affection, goodwill, benevolence.
En dat betekent dat je echt lief hebt en dat je je goede wil hebt.
Edifies and builds up and encourages a man to grow to his full stature.
En dat bouwt op en zorgt dat iemand groeit tot zijn volle gestalte.
Now you know, I don't want you to miss what is being said here.
Ik wil niet dat je mist wat hier gezegd wordt.
See, Paul is not saying, don't be so proud.
Paulus zegt niet, je hoeft niet zo trots te doen.
Let's be more loving or kind to
Laten
one another.
Laten we wat meer lief zijn voor elkaar, wat vriendelijker.
That's
dat
not
zegt
what
hij
saying
niet.
At all.
Dat zegt hij helemaal niet.
Because in the original Greek language.
Want in de Griekse grondtekst.
He uses the word.
Gebruikt hij het
he
woord.
He says, but agape.
Maar agape.
That is the unconditional love of God.
Dat is de onvoorwaardelijke liefde van God.
So Paul is saying,
just Paulus zegt,
mere knowledge,
alleen kennis,
can just cause you to be puffed up.
Kan maken dat je alleen maar opgeblazen
He
wordt.
He says, but it is the The unconditional love of God.
Maar het gaat om de onvoorwaardelijke liefde van God.
Give me, let me put it this way. He's saying.
Ik ga het anders zeggen.
It is only when we will know and believe and experience the unconditional love of God.
Het is alleen als wij geloven en die liefde ook ervaren, die onvoorwaardelijke liefde van God.
That can cause a man to grow to his full stature.
Dat iemand groeit tot zijn volle gestalte.
Let's read verse 2.
Laten we vers 2 lezen.
Is also powerful.
Dat is ook zo krachtig.
Paul says, if anyone imagines that he has come to know and understand.
Als iemand denkt dat hij iets kan weten en begrijpen.
Much about divine things.
Over de goddelijke zaken.
Without love.
Zonder liefde.
Now, maybe I should put it like this and translate a couple of things here. He says,
moet ik het iets anders zeggen en hier vanuit gaan?
Says, if anyone imagines,
als iemand zich voorstelt,
that he has come to know anything,
dat hij alles eigenlijk al weet,
about divine things,
over de goddelijke zaken,
can I say godly things?
Kan goddelijke zaken, ja?
Goddelijke zaken, right? Amen. Spiritual things.
Geestelijke zaken.
He says, if anyone thinks.
Als iemand denkt.
That he can come to know and understand.
Dat hij dat weet en dat begrijpt.
Anything.
Alles.
About godly things.
Over de goddelijke zaken.
Without love.
Zonder dat hij de liefde heeft.
This is what Paul says.
En dat zegt Paulus.
He does not yet perceive.
Dan heeft hij nog helemaal niets begrepen.
And recognize and understand.
En nog helemaal niets herkend of echt begrepen.
As strongly and clearly.
Zo sterk en zo duidelijk.
Nor has he become intimately acquainted with anything as he ought or is necessary.
En hij is ook nergens echt intiem mee bekend zoals dat zou moeten zijn.
So what is he saying here?
Dus wat zegt hij hier eigenlijk?
He's saying here that you can be somebody who
hij zegt dat je iemand
has memorized the Bible.
Die de hele Bijbel uit zijn hoofd kent.
From Genesis to Revelation.
Van Genesis tot Openbaringen.
Able to quote any verse and every verse.
En hij kan elk en ieder vers kan hij zomaar uit zijn hoofd opzeggen.
But if you have come to that knowledge.
Maar als je tot die kennis gekomen bent.
Without knowing and experiencing and believing.
Zonder dat je kent en weet en ervaart.
In the unconditional love of God for people.
Die onvoorwaardelijke liefde van God voor mensen.
Then Paul is saying you are still ignorant.
Dan zegt Paulus, dan ben je eigenlijk nog onwetend.
You know nothing.
Je weet gewoon helemaal nog niks.
You know, this for me is such an important truth.
En voor mij is dat zo'n belangrijke waarheid.
I'm going to read another out of another translation and hopefully
Hanni
is going to be able to translate.
Lezen, en ik ga kijken of ik dat goed over kan brengen.
He says, now to deal with the matter of meat which has been sacrificed to idols.
En als het nu gaat over de zaak van vlees wat geofferd is aan afgoden.
It is not easy for us to think that we know over problems like these.
Dan is het niet zo makkelijk om te denken dat wij alles weten over dit soort problemen.
But we should remember.
Maar we moeten ons altijd bedenken.
That while knowledge may make a man look big.
Dat door kennis iemand misschien wel heel groot lijkt.
It is only the love of God that can make him grow to his full stature.
Dat het alleen maar de liefde van God is die jou laat groeien tot jouw volle gestalte, tot wie je er werkelijk kunt zijn.
So what he's saying is, no matter how much you think you know about Scripture.
Dus hij zegt eigenlijk, maakt niet uit wat jij denkt te weten over de Schrift.
Or the Bible.
Of over de Bijbel.
If you know these things without also knowing.
Als je die dingen weet zonder dat jij.
And I want to say knowing, believing and experiencing.
Zonder dat jij kent en weet en ervaart.
You know, the love of God is not something you can learn.
Want de liefde van God is niet iets wat je kunt leren.
It is only something that you can learn by experience.
Het is alleen maar iets wat je kunt leren door je ervaring.
For me this is so important to make this point.
Voor mij is het zo belangrijk om dit punt neer te zetten.
Because unless you and I can come to the understanding.
Want tenzij jij en ik komen tot dat begrip
of the underlying motives of God.
Van het onderliggende motief van God.
We will constantly misinterpret scripture.
Zullen we constant de schrift niet goed vertalen.
We will constantly misinterpret the gospel.
Zullen we ook het evangelie verkeerd uitleggen?
See, a man who is not established.
Iemand die niet vaststaat.
In the unconditional love of God.
In de onvoorwaardelijke liefde van God.
Cannot preach the gospel correctly.
Kan het evangelie ook niet echt prediken?
They might be able to preach a message by putting verses together.
Hij kan wel een preek prediken door allemaal versen bij elkaar te zetten.
And make them say what he wants them to say.
Zodat ze die schriftgedeelten zeggen wat hij wil dat ze zeggen.
But we don't necessarily hear the gospel.
Maar dan horen we niet noodzakelijkerwijs het evangelie.
Let me explain to you what I mean. Go with me to 1 John.
Ga met me mee naar 1 Johannes.
1 John chapter 4.
1 Johannes, hoofdstuk 4.
And I'm going to read.
En dan wil ik lezen.
From verse. Let me see. From verse 7.
Vanaf vers 7.
Now, this is the Apostle John.
En dit is de Apostel Johannes.
And he starts in verse 7 by using a term in the English Bible. I'm not sure what it's like in the Dutch Bible.
En dan gaat hij een term gebruiken.
But the English word is beloved.
Ja, en het Engels woord beloved is geliefden.
De geliefden of beloved. Now, you know, the way I explain this is to say, you know, beloved today in English.
Geliefden vandaag in het Engels.
We don't use that word anymore.
Dat woord wordt niet zo meer gebruikt.
I mean, you know, some people might use that word when they want to be funny.
Sommigen gebruiken dat wel eens en dan doen ze een beetje grappig daarover.
Because the word beloved.
Want het woord geliefden.
Is not just talking about I love you.
Gaat niet over van ik hou van je.
You know, I've now met some of you here, and I met Jan.
Ik heb een aantal mensen ontmoet. Ik heb Jan ontmoet.
And his lovely wife.
En zijn lieve vrouw.
You're also Jan, right?
En nog een Jan.
Jan. It's like being back in South Africa.
Het is net als in Zuid-Afrika.
and I can say, you know, I love you guys because
ik kan zeggen,
I have an affection because we know each other and we've spent time together.
Ik heb een warm gevoel naar jullie, gewoon omdat we tijd met elkaar doorgebracht hebben.
But if my wife was accompanying me
maar
here,
als mijn vrouw hier naast me zou staan,
then I could point to her and say she is my beloved.
Dan kon ik tegen haar zeggen, zij is mijn geliefde.
That means that I don't just love her.
Dat betekent dat ik niet alleen van haar hou.
I am in love with her.
Maar dat ik echt verliefd op haar ben.
There's a difference.
Daar is het verschil in.
Oh, I love Jan. En Jan.
Ik hou van Jan en Jan.
But I am in love.
Maar ik ben verliefd.
And so when John calls you and I the beloved of God.
En als Johannes dan jou en mij noemt de geliefden van God.
Then he's not just saying that God loves you.
Dan zegt hij niet alleen God houdt van je.
He's saying you are the one God is in love with.
Hij zegt jullie zijn degene waar God verliefd op is.
He's saying that you are as my wife. You know, sorry. How many of you can remember being in love?
Hoeveel van jullie herinneren je dat je verliefd was?
How many of you thought you have been in love?
Sommigen zeggen van ik was well, verliefd.
Ja, yeah, because you know what that does, right?
Maar je weet wat het doet.
When I fell in love with my wife.
Toen ik verliefd werd op mijn vrouw.
My knees didn't work properly.
Deden mijn knieën het niet meer goed.
My knees, it felt like they could bend the other way.
Het leek wel of ze de andere kant ook door konden buigen.
You see, listen, God doesn't just love you in like a God loves the world kind of way.
God houdt niet van jou van God houdt van de wereld.
You are the one that God is in love with.
Maar jij bent degene waarop God verliefd is.
It means you do things to God.
Dat betekent dat jij bij God dingen bewerkt.
Oh, hallelujah. Yes. You influence him.
Jij hebt invloed op God.
Now it's quiet here.
Nu is het hier stil. Amen.
Beloved, let us love one another.
Laten wij elkaar lief hebben.
For love is of God.
Want de liefde is uit God.
Hallelujah. I heard what you said there.
Yes.
The English says love is of God.
Liefde is uit God.
And I think the English of there.
En het Engelse van.
Doesn't fully explain the Greek.
Legt niet echt het Grieks helemaal uit.
Because the Greek word there is the word ek.
Want het Griekse woord is het woord ek.
It's the word ek.
Ek.
For instance, that
A-K.
Word.
Ak. Ek.
I. I. Yeah. Yeah.
Ja. Ek.
Ja. Yeah. ek. And that is a word that if you connect it with other words, like for instance, give you an example.
En als je dat woord verbindt met een ander woord, ik ga je daar een voorbeeld van geven.
Ekklesia.
Bijvoorbeeld ecclesia.
How many of you recognize that term?
Wie herkent dat woord?
What does that word mean?
Wat betekent dat woord?
It means what? Well, no, I know. Called out. We've called. We said it's the called out. Whatever it is.
De uitgeroepene.
But that word is translated what?
Maar hoe wordt het woord vertaald?
Church.
Kerk.
Right? The church.
Het wordt vertaald als kerk.
We that's the word ecclesia, church. That's the word we. And so what we say, what that word means is uitgeroepen of you know, called out.
Betekent uitgeroepenen.
Right?
Uitgeroepenen.
I'm sorry.
Yeah, it's okay.
Amen. And the reason we say that.
En de reden waarom we dat zeggen.
Is that word ek.
Het komt door dat woord ek.
Uit.
Uit.
Coming out of.
Eruit komen.
Origin.
Origineel.
Amen. It's
oorspronkelijk.
Oorspronkelijk. Or the origin, your where you come from.
Waar je vandaan komt.
Okay. So now it says, love is of, ek.
En er staat, liefde is dus uit.
See, love is not just something God is capable of.
Het is niet iets waar God toe in staat is.
Love is something that originates out of God.
Maar het is iets wat uit God voortkomt.
That means that love cannot be found anywhere else.
Dus liefde kan nergens anders gevonden worden.
Because love God is the originator of agape.
Want God is de oorsprong van agape.
Now that's so important for us
en
to understand.
En dat is zo belangrijk om te begrijpen.
Notice what he says here then.
Let op wat hij hier verder zegt.
Love is of God.
De liefde is uit God.
And everyone that loveth is born of God and knoweth God.
Ja, en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God.
Now it's very important. This is well, we everyone who loves is born of God. Yes, that's right.
Iedereen
and knoweth God.
En kent God ook.
Now you see, there's the that word knoweth to knoweth there.
En dat woord kent daar.
It's not just talking about having knowledge of.
Gaat er niet over dat je alleen maar kennis over hem hebt.
It's the Greek word. Gnoskos.
Maar dat is het Griekse woord gnoskos.
Of gnosko.
Gnosko.
That word there is experiential knowledge.
Dat is een ervaringswaarheid.
So what he's saying here is this. He that loves or knows about love.
Hij zegt dus, iemand die weet over liefde.
Is someone who is experiencing God.
Is eigenlijk iemand die God ervaart.
That's why I said earlier on.
Daarom zei ik eerder al.
That love is not something you can learn through knowledge.
Dat liefde niet iets is wat je kunt leren door kennis.
The love of God can only be learned.
De liefde van God kan alleen maar geleerd
by experiencing
worden.
God.
Doordat je God ervaart.
You know, I don't have any of my books up here, but
heb hier geen boeken van mezelf.
One of the first book I wrote is Knowing and Experiencing God.
Maar zijn eerste boek is kennen en ervaren van God.
So it's to know God and experience. See, God, most Christians know about God.
De meeste christenen hebben kennis over God.
But they don't experience him.
Maar ervaren hem niet werkelijk.
And so what for me is so important about this.
En voor mij is het zo belangrijk hierover.
Is that if we are ever going to interpret anything about God.
Dat als we ooit iets van God weer willen geven.
Then we're going to have to be in a place where we are experiencing.
Dan moeten we dat ook op zelf ervaren.
The love of God.
Gods liefde.
For people.
Voor mensen.
Turn with me. How are you doing for time?
Hoe gaat het met de tijd? Hoe lang hebben we nog?
I still have 15 minutes. Okay, go with me to Ephesians chapter 3.
Ga naar Ephesians hoofdstuk 3.
Hallelujah.
Yes.
Are you guys doing okay?
Gaat het goed met jullie allemaal?
Amen. Ephesians chapter 3, mm-hmm. And I'm going to read from verse, let me see, I'll start in verse 14.
Gaan beginnen in vers 14.
Now, you know, anytime you find a passage of scripture in the Bible.
Als je een schriftgedeelte vindt in de Bijbel.
Where either Paul or Peter.
Waar Paulus of Petrus.
Is writing about what he prays for other people.
Als hij daarover schrijft wat hij bidt voor andere mensen.
You must take special notice of what he is saying.
Dan moet je echt opletten wat hij dan zegt.
Because especially Paul.
Want vooral Paulus.
When he talks about his prayer for the people that he loved.
Als hij praat over zijn gebed voor de mensen die hij lief heeft.
He is going to reveal to us.
Dan gaat hij aan ons openbaren.
What he deems to be very important.
Wat hij denkt wat werkelijk belangrijk is.
To Christian life.
Voor het christenleven.
And so in Ephesians here he starts.
Dus hier begint hij in.
Chapter 3 and verse 14.
3:14.
He says, "For this cause I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ."
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus.
Of whom the whole family in heaven and earth is named.
Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd is.
That he would grant you according to the riches of his glory.
Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid.
To be strengthened with might by his spirit in the inner man.
Om met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens.
Now let me just stop there for a moment.
Hier wil ik even stoppen.
And I want us to just sum up what he said in those three verses.
En even, ik wil even samenvatten wat hij zegt in deze drie versen.
Paul says, when I think about you,
als ik over jullie denk,
he says, I pray to the Father of our Lord Jesus Christ,
dan bid ik tot de Vader van onze Heer Jezus Christus,
the Father of glory,
de Vader van de heerlijkheid,
and my prayer is that he would strengthen you,
mijn gebed is dan dat hij jullie sterkt,
with power,
met kracht,
from the inside out,
van binnenuit,
not from the outside in,
niet van buiten naar binnen,
but from the inside
maar van binnenuit.
You see that there? And so I can remember.
En ik weet nog wel.
You know, many years ago.
Jaren geleden.
When this particular passage of scripture became a revelation to me.
Toen dit stukje schriftgedeelte een openbaring voor mij werd.
I can't remember how it happened.
Ik weet niet meer precies hoe het gebeurde.
I most probably heard somebody preach on it or teach on it.
Waarschijnlijk heb ik iemand horen preken of les over horen geven.
But I can remember that particular verse.
Maar ik weet dat speciale vers nog.
Jumping in my heart.
Dat het echt mijn hart inkwam.
Have you ever had a particular verse or scripture that jumps in your heart?
Heb je dat wel eens gehad dat echt iets opspringt in je hart?
And that particular verse.
En dat speciale vers.
Became such a revelation to me.
Zo'n openbaring voor me.
And one of the immediate things I did.
En een van de onmiddellijke dingen die ik deed.
Is I started to incorporate the truth of that verse in my prayer life.
Is dat ik dat ging belichamen in mijn gebedsleven.
So anytime I had a time of prayer. Private prayer.
Als ik dus een tijd van gebed had voor mij persoonlijk.
I would come to the place where I would quote that verse.
Dan ging ik dat vers aanhalen.
And make it personal to me.
En dan maakte ik dat persoonlijk voor mezelf.
And I would say Father.
Ik zou zeggen Vader.
I want you to strengthen me with might.
Ik wil dat u mij sterkt met kracht.
By your spirit.
Door uw geest.
In the inner man.
Van binnen.
And at that time.
En op die tijd.
It used to strengthen me. It used to sustain me.
Bekrachtigde dat mij. Het ondersteunde me.
But very quickly.
Maar al heel snel.
I got to the place where that prayer became almost like an empty prayer.
Kwam het zover dat het eigenlijk een leeg gebed.
So I thought to myself.
En toen dacht ik bij mezelf.
I wonder why this verse does not have the same impact anymore.
Ik snap niet waarom dit vers niet meer dezelfde indruk op mij
and
maakt.
So one day I said to the Lord, I said, Lord, am I backslidden
en
or am I,
you know, it's glij ik een beetje af of zo?
What's happening? And very,
wat gebeurt er
very
eigenlijk?
Quiet. The Lord just said to me, Arthur, read further.
En de Heer die zei tegen me heel rustig. Lees eens verder.
Ja, just go further.
Ga gewoon eventjes
I
verder
thought,
kijken.
That might be a good idea.
En ik dacht dat was misschien wel een goed idee.
So dus. I went and that's it says he says that he would grant you according to the riches of his glory.
Dat hij jou zou geven naar de rijkdom van de heerlijkheid van zijn macht.
To be strengthened with might.
Van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden.
By his spirit in the inner man.
Door zijn geest in de innerlijke mens.
That Christ may dwell in your hearts by faith.
Opdat Christus door het geloof in je hart woont.
So I realized immediately that the Lord was saying to me.
En ik besefte onmiddellijk dat de Heer tegen me zei.
I want to strengthen you with might.
Ik wil jou sterk maken met kracht.
From the inside out.
Van binnenuit.
But Paul is going to tell you how I will do it.
Maar Paulus gaat je vertellen hoe ik dat doe.
That Christ.
Zodat Christus.
May dwell.
In jouw hart woont.
You bring your head on me there.
Sorry.
That Christ may dwell in your heart by faith.
Dat Christus door geloof in jouw hart woont.
So the first thing we need to look at here.
Dus het eerste waar we naar kijken moeten.
Is the way that I saw it at that moment.
Is naar de manier waarop ik dat zag op dat moment.
Is if I want to be strengthened with might by the Spirit of God.
Ik wilde gesterkt worden door de Geest van God.
From the inside out.
Van binnenuit.
Then the first thing I need to be a believer.
En het eerste wat ik dan wel moet zijn, is een gelovige zijn.
I mean,
moet het geloven.
We begin there, right?
Daar beginnen we toch?
Because I totally and absolutely believe that the day that you and I come to receive Christ.
Want ik geloof absoluut dat op de dag dat jij Christus ontvangt.
That Christ or Jesus comes to live, his presence comes to live in my heart.
Dat zijn aanwezigheid in zijn hart komt, in mijn hart komt
wonen.
Amen. Amen.
I mean, you know, I want that's where we start.
Daar begint het allemaal.
But I was already there.
Maar daar was ik al.
And so I said, Lord, I qualify here. I said to the Lord, I qualify here.
Ik kwalificeer dus daarvoor.
And then the Lord said to me, but look deeper.
Maar de Heer zei, je moet een beetje dieper kijken.
Now it's interesting.
En dat is interessant.
That when you find Paul's writings.
Dat als je Paulus' geschriften ziet.
I don't know if you've noticed this.
Ik weet niet of je dat is opgevallen.
That Paul, when he talks about Jesus in his writings.
Dat als Paulus over Jezus spreekt in zijn brieven.
He refers to Jesus in various different ways.
Dan refereert hij naar Jezus op veel verschillende manieren.
And again, I'm not always sure if that translates into the Dutch.
En ik weet niet altijd of het helemaal overkomt ook in het Nederlands.
But in the English Bible.
Maar in het Engels.
Paul would speak about Jesus.
Heeft hij het over, Paulus heeft het over Jezus.
He would speak about Jesus Christ.
Hij heeft het ook over Jezus Christus.
He would speak about Christ Jesus.
Of over Christus Jezus.
And then there are a whole bunch of times.
En dan is het ook heel vaak.
Where he only refers to him as Christ.
Alleen, dat hij alleen maar refereert naar Christus.
Now, I have written 5 books.
En ik heb zelf 5 boeken geschreven.
But what I have noticed.
En wat ik gemerkt heb.
Is that every time I refer to Jesus in my writings.
Is dat als ik refereer naar Jezus in mijn schrijven.
I only refer to him in most probably one way.
Dan gebruik ik alleen maar één naam.
Ja, or I just refer to him as Jesus or Jesus Christ.
Ik zeg alleen maar Jezus of Jezus Christus.
So when I looked at this.
Dus toen ik hier zo naar keek.
I thought, why is it that one author, Paul.
Dacht ik, waarom is het zo?
Refers to Jesus in so many different ways.
Dat Paulus op zoveel verschillende manieren naar Jezus refereert.
So I started to study around those incidences.
Dus ik ging een beetje studie doen om deze verwoordingen van hem.
Now, I can't share all of the information here.
En ik kan natuurlijk niet alle informatie delen.
But I started to find out.
Maar ik begon te merken.
That when Paul only refers to him as Christ.
Dat als Paulus alleen refereerde naar hem als Christus.
Like in Philippians, where he says, I am crucified with Christ.
Zoals in Filippenzen dat hij zegt, ik ben gekruisigd met Christus.
I started to see that the subject of what he is talking about.
Toen ging ik zien wat het onderwerp was waarover hij sprak.
Is Christ crucified.
En dat is Christus en die gekruisigd.
That means that he that the subject around the reference.
En dan is het onderwerp om die referentie.
Is Christ and his finished work on the cross.
Is Christus en zijn volbrachte werk aan het kruis.
So can we go back to that verse now?
Dan ga ik even terug naar dat vers.
Because he says that God would strengthen you with might.
Daar staat dat God jou sterken zou met macht.
By his spirit.
Door zijn geest.
In your inner man.
In je innerlijke mens.
That Christ.
En dat Christus.
May dwell.
Mag wonen
in your heart by faith.
In jouw hart door geloof.
Can I suggest to you?
Kan ik jullie een suggestie geven?
That what Paul is saying here.
Dat wat Paulus hier zegt.
Is not only are you to have received Christ, which is important.
Is niet alleen dat jij Jezus ontvangen hebt.
But he says.
Maar.
Let Christ crucified.
Maar laat die gekruisigde Christus.
That Christ, who he is and what he accomplished on the cross and the finished work.
Die Christus, die wat hij volbracht heeft aan het kruis en het volbrachte werk.
You need to let it dwell.
Dat is nodig dat je dat laat wonen.
The Greek word for dwell.
En het Griekse woord voor
means to
wonen.
Means to set up camp.
Is dat daar een kamp wordt opgezet. Hij gaat in jou kamperen, zeg maar.
He's saying, let Christ and what he accomplished on the cross and the truth of what he accomplished on the cross.
Laat Christus en wat hij gebracht heeft aan het kruis, laat die waarheid in je wonen.
Let that truth.
Laat die waarheid.
set up camp in your heart.
Echt een kamp opzetten van binnen.
That, what that means is that you and I need to allow Christ, who he is and what he has accomplished.
Wij moeten toestaan dat Christus wat hij gedaan heeft, wat hij bereikt heeft,
become the focus of my attention.
De focus van onze aandacht wordt.
The focus of my meditation.
De focus wordt van onze meditatie.
Day in and day out.
Dag in en dag uit.
That every waking moment.
Elk moment dat we wakker zijn.
That we are focused.
Dat onze focus.
And view our lives.
En het uitzicht op ons leven, de kijk op ons leven.
View our circumstances.
En de manier waarop we onze omstandigheden bekijken.
View our relationships.
En hoe we onze relaties bekijken.
Through the truths of what Christ accomplished for us on the cross.
Dat we die moeten zien door de waarheid van wat Christus aan het kruis volbracht heeft.
And how can we do that? And by faith.
Hoe kunnen we dat doen? Dat is door geloof.
That Christ.
Dat Christus.
May dwell in your hearts by faith.
In ons hart zal wonen door geloof.
Now notice what comes next.
En dan staat het.
And I'm going to read verse 19 again.
Ik ga dus
verse 17. That Christ may dwell in your hearts by faith.
Opdat Christus door het geloof in je hart woont.
Now listen carefully.
En luister goed.
That you.
En dat jij.
Being rooted and grounded in love.
Terwijl je in liefde geworteld bent.
Now you know, for years I used to.
En gefundeerd.
I used to use this verse.
En ik gebruikte dat vers wel.
To teach people and to encourage people.
Om mensen te onderwijzen en ze te bemoedigen.
To become rooted and grounded in the love of God.
Om geworteld en gefundeerd te worden in de liefde van God.
I would use this verse to tell people, you know, we need to become more rooted and grounded in the love of God.
En ik zei dan, je moet meer geworteld en gegrond worden in de liefde van God.
Until one day when the Lord said to me, that's not what that verse is saying.
Tot de Heer op een dag tegen me zei, maar dat staat er eigenlijk niet.
I said, what do you mean, Lord? He said, read it.
Wat bedoelt u dan, Heer? Nou, lees and het maar, zei
so
hij.
So I went back and it says.
Dus ik ging weer terug.
Now listen to this in the English. Again, I don't know how it translates into Dutch. But in the English. That you being.
Dat terwijl jij geworteld bent.
Not that you become.
Niet dat je geworteld wordt, maar bent.
You see, we have this idea that Christianity is a becoming religion.
Wij hebben het idee
dat
wij nog steeds iets moeten worden.
Christianity is not a becoming religion.
Maar zo is het niet met christen zijn.
You are not becoming healed.
Je wordt niet genezen.
You were healed.
Je was al genezen.
And so what he's saying here is
en
this.
Hij zegt hier.
He says that when you will start to focus upon Christ, him crucified.
Als je gefocust bent op Christus en hem gekruisigd.
And the finished work of the cross.
En het volbrachte werk aan het kruis.
You know, Paul says in Romans chapter 3.
Dan zegt Paulus in Romeinen 3.
He says that the cross.
Dat het kruis.
Is the demonstration of God's love.
De demonstratie is van Gods liefde.
So when you and I start to focus our attention. On the finished work of the cross.
En als wij onze aandacht daarop richten.
We are focusing our attention upon God displaying his love for you.
Dan richten wij onze aandacht om hoe God zijn liefde tentoonstelt.
And then Paul says, if you will allow Christ and everything he has accomplished to dwell in your heart.
En Paulus zegt, als jij nou Christus en dat wat hij allemaal verbracht heeft in jouw hart laat wonen.
You are now going to discover something.
Dan ga je iets ontdekken.
You are now going to discover that you being.
Dan ga je ontdekken dat jij bent.
That word there in the Greek means. You always have been, you are, and always will be.
Dat betekent dat jij het al was, dat je het bent en altijd het zijn zult.
See, when you and I will start to focus on Christ and him crucified and the finished work of the cross and what he accomplished for us.
En als wij ons op Christus gaan richten en het volbrachte werk aan het kruis wat hij voor ons bereikt heeft.
then you're going to discover that there has never been a moment in your existence.
Ga je ontdekken dat er nooit een moment geweest is in jouw bestaan
that God has not loved you.
Dat God jou niet lief had.
Amen. Wow. Give the Lord a big hand.
Wow, wow, wow.
You're going to start to discover.
Je gaat dan ontdekken
that nothing that has ever happened in your life.
Dat er nooit iets is geweest wat in je leven gebeurd is.
No matter if it was good or bad
of het nou goed of slecht is.
Is it an indication that God doesn't love you?
Is dat dan een indicatie dat God jou niet lief heeft?
You're going to start to discover.
Je gaat ontdekken
that God has always loved you.
Dat God jou altijd heeft lief gehad.
You know, I want to make a point of this.
Ik wil hier echt zo'n punt van maken.
Because for the most part I hear people preach the gospel.
Want de meeste mensen prediken het evangelie.
But they preach a gospel saying.
Maar een evangelie dat zegt.
Now that you received Christ as your Lord and Savior, now God loves you.
Dat nu dat jij God aanvaard hebt als jouw redder en je Heer, nu houdt God van je.
No,
maar dat
that's
is niet
not
waar.
The gospel.
Dat is niet het evangelie.
The gospel of Jesus Christ is.
Het evangelie van Jezus Christus is.
That while you were yet a sinner.
Dat terwijl jij nog zondaar was.
God so loved the world.
God zo de wereld lief had.
That he sent his only begotten son.
Dat hij zijn enige geboren zoon zond.
See, God didn't send his only begotten son.
God stuurde zijn enige geboren zoon niet.
Because he was so mad with
you. Omdat hij zo kwaad was op jou.
Or that he was so disappointed.
Of zo teleurgesteld.
God sent his son.
God zond zijn zoon.
Because the scripture says.
Omdat de schrift zegt.
God has loved you from before the foundation
God
of the world.
Heeft je lief gehad van voor de grondlegging van de wereld.
Time out?
Is er nu een time out?
Time out? I said, no, I don't take those things. Hey man, I'm going to stop here.
Ik ga
it's
hier stoppen
be a
nu.
Difficult place to stop.
Een beetje moeilijk, maar
but
we
you know,
stoppen.
When the directors are going
maar als de mensen
like this, you know,
als ze zo tegen me gaan doen,
you got to listen.
Dan moet je wel luisteren.
But I want you to keep this in mind
maar
so that when we come back.
Maar hou dit in je gedachten totdat we terugkomen.
Okay?
Ja.
All right. Thank you.